Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 141 en daarvan het eerste en het tweede vers, Psalm 141. Ai, haast u tot mijn hulp en red, hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En het tweede vers, mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. 1 en 2 van Psalm 141. We willen nu luisteren naar de lezing van Gods heilig woord en de schriftlezing kunt u vinden in de profetieën van Jeremia, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12, Jeremia 14 vers 1 tot en met 12 en aansluitend zingen we uit Psalm 79 het 4e vers, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Psalm 79 vers 4 na de schriftlezing uit Jeremia 14 vers 1 tot en met 12. Het woord des Heren dat tot Jeremia geschied is over de zaken der grote droogte. Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt. Zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe en Jeruzalems geschrei klimt op. En hun voortreffelijken zenden hun kleine naar water. Zij komen tot de grachten, zij vinden geen water. Zij komen met hun vaten ledig weder. Zij zijn beschaamd, ja worden schaamrood en bedekken hun hoofd. omdat het aardrijk gescheurd is, terwijl er geen regen op de aarde is. De akkerlieden zijn beschaamd, ze bedekken hun hoofd. Want ook de hinden in het veld werpen jongen en verlaten die, omdat er geen jong gras is. En de woudezels staan op de hoge plaatsen, ze scheppen de wind gelijk de draken, hun ogen versmachten, omdat er geen kruid is. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil. Want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid, waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Waarom zoudt gij zijn als een versaagd man, als een held die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd, verlaat ons niet. Alzo zegt de Heere van dit volk, zij hebben zo lief gehad te zwerven, ze hebben hun voeten niet bedwongen, daarom heeft de Heere geen welgevallen aan hen. Nu zal hij hunner ongerechtigheden gedenken en hunner zonden bezoeken. Wijder zeide de Heere tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Ofschoon zij vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen, en ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie zal ik hen verteren. Tot zover de schriftlezing. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wij zijn opnieuw samengekomen rondom uw woord. We zijn opnieuw samengekomen in een dienst des woords en der gebeden. En u smeken we u, Heere, wil u geven dat wij in deze dienst u mogen ontmoeten. Want daartoe hebt gij toch die dienst des woords en der gebeden ingesteld, om in het gewaad van uw woord de gemeente die bijeenkomt te ontmoeten. Daartoe is het nodig dat u zelf met uw geest in ons midden bent en ons in het bidden en in het spreken, in het luisteren en in het zingen, in alles wat in deze dienst gebeurt, nabij bent. Heere, kom dan door uw geest onder ons en woon en werk in ons midden. En dan zullen we het vanavond in deze ontroerende voorbede van de profeet Jeremia horen. Dat wanneer wij onze gebeden voor uw aangezicht neerleggen, er bij ons geen rechten te vinden zijn. Wij hebben alleen maar dingen die tegen ons getuigen en dat zijn onze zonden. Leer ons die vanavond voor het eerst of ook opnieuw belijden. Wij hebben tegen u gezondigd. Maar leer ons ook pleiten, zoals deze knecht van u, dat op bewogen wijze mocht, op die ene naam, die gij zelf in uw woord hebt geopenbaard, opdat wij die naam zouden aanroepen, en op die ene naam ook zouden pleiten, of u om uw naams wil, niet onder ons zou willen zijn als een reiziger die alleen maar binnenkomt en weer vertrekt. Niet als een krachteloos held die niet bij machte is om te verlossen. Maar als de sterke held, als Jacobs God en Israëls sterke. Heere, wil om uw naams wil aan ons denken. En zo willen we tot u komen, niet pleitend op onze gerechtigheden, maar op uw naam, op uw trouw, op uw verbond. Heere, denk dan aan ons in al de dingen die onderwerp mogen zijn van ons gebed. We hebben vanmiddag gebeden voor uw zegen over ons dagelijks werk. We hebben gebeden om uw zegen over ons gezinsleven. En we smeken opnieuw, wil u in al die omstandigheden en dingen die dagelijks onze zorg en onze aandacht vragen aan ons denken. Aan werk, aan gezin, aan school, aan opleidingen, aan alles wat in ons leven gebeurt, uw zegen hecht. En wil niet met ons doen naar onze zonde. Maar we bidden vanavond heel in dit bijzonder, wil u door uw woord en geest onder ons wonen. Wil u geven dat ook in dit komende seizoen de kerkdeuren iedere zondag en ook op bijzondere diensten open mogen gaan. Dat uw woord onder ons mag blijven. En dat wij uw woord lief krijgen voor het eerst en ook steeds meer. Heere, wil u geven dat het woord verkondigd mag worden en dat dat gebeuren mag in uw gunst en onder uw zegen. En dat het woord gepredikt mag worden zo dat het ook vrucht mag dragen. Vrucht in de harten van hen die u vrezen mogen, maar ook dat zondaren die u niet kennen tot in het diepst van hun ziel geraakt mogen worden en de levensvraag in hun hart gaat leven, wat moet ik doen om zalig te worden? Heere, wil ook in onze gemeente onder de zondagse prediking van uw woord krachtig werken. Wil u zondaren brengen tot het licht van uw genade. En wil u uw volk verder leiden in de kennis van uw wegen. En in de kennis van die gezegende borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Heere, wil u dat doen, ook al getuigen onze ongerechtigheden tegen ons, persoonlijk en ook gemeentelijk. We bidden u, Heere, wil in dit komende seizoen niet alleen denken aan ons als gemeente hier bijeen, maar ontferm u ook over onze kerken. Mag dit jaar, zo u het geeft, een jaar zijn waarop wij gedenken 100-jarig voortbestaan. Een gedenken wat enerzijds noopt tot dankbaarheid voor uw sparende hand, voor alles wat u ons en onze kerken hebt toevertrouwd. En wat u nog onder ons laat. Maar tegelijkertijd is er reden om ons diep te verootmoedigen. Omdat wij ook in onze kerken zoveel dingen zien. Ja, als we eerlijk zijn, zien we ze tot in ons eigen leven toe. Waarin wij het voor u moeten betuigen. Dat wij niet zijn die we moesten zijn. En dat wij bekering nodig hebben. Vernieuwing. Doorwerkende kracht van uw geest. Heere, schenk dat in heel ons kerkelijke leven. En dan denken we niet alleen aan onze eigen kerken. Maar we zien ook rondom ons heen in de hele gereformeerde gezinte. In heel kerkelijk Nederland. En we buigen voor u neer. Want het gedenken en gedenkdata zijn tevens monumenten van de verdeeldheid. Monumenten van schuld. Want heren, we moeten het belijden. De verwarring die er is, ook op kerkelijk erf, die is niet van u. Die is er door ons. De verscheurdheid die diep ingrijpt, ook al zijn we er voor een groot deel aan gewend geraakt. Die is niet van u, maar die is van ons. Heere, onze ongerechtigheden getuigen persoonlijk en kerkelijk tegen ons. Zou u nochtans aan onze kerken willen denken? En ook aan de vele kerken rondom ons heen, waar een volk is wat hongert naar het woord. En waar ook soms met alle gebreken gezocht wordt om uw woord te brengen naar het luid van het heilige getuigenis. Heere, geef een opleving en een opwekking, niet alleen onder ons, maar over de breedte van het kerkelijke leven, een wederkeer, een terugkeer tot u, de levende God. Wil u het doen, ofschoon onze zonden vele zijn. En wil u uw naam heerlijk maken, ook in deze lage landen. En het betonen dat u van de kerken hier afweet. Laat het zo mogen zijn, heren, dat heel de kerk over de hele wereld bloeien mag. Dat er mensen tot bekering komen. Hun schuld leren inleven. Maar ook leren zien dat er genade is in die grote borg en zaligmaker, in wie een volkomen werk is. Een werk dat alle schuld kan bedekken en die volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. Laat dan het werk van de zending ook in dit komende seizoen gezegend worden. Zegen allen die daar werken, op welke post en welke plaats dan ook. En wil u geven dat ze het woord zuiver mogen brengen en vertolken. Maar ook geven dat hun arbeid gezegend mag worden in de Heere. Wil u denken aan alle zendingswerkers. Ook aan degene die met ons verbonden zijn. We denken aan Hessel en Kobi Visser in Botswana. Wil u hen daar met alle andere werkers die daar zijn gedenken. Wil u, Heere, hen zegenen en geven dat het ervaren mag worden dat u ook daar van hen afweet. Smeken van u, denk aan allen die zich voorbereiden om uitgezonden te worden. Wil u ook bij alle voorbereidingen de dingen gemakkelijk maken. Maar zegen ook deze tak van arbeid en laat het zo mogen zijn dat het een instrument in uw handen mag zijn, waardoor uw koninkrijk mag komen tot onder de blinde heidenen, tot over de uithoeken van deze aarde. Heere, denk ook aan ons land en aan ons volk. Wij komen tot u in tijden vol benauwenis. Tijden waarin ons land en ons volk in heel veel opzichten uw wet en uw goede woorden verlaten heeft. En we buigen voor u. En laat dat voor ons allen in diepe verootmoediging mogen zijn. Heren, wij hebben u verlaten. Dat is zichtbaar in allerlei dingen in onze samenleving. Het is zichtbaar van hoog tot laag. O Heere, treed niet met ons in het gericht. Maar wil u ons als land en volk gedenken. Onze koningin, allen die rondom haar staan aan familie, aan mensen die haar lief zijn. Wil u onze regering zegenen. En dan denken we heel in het bijzonder aan onze nationale regering, maar ook aan de provinciale regering en plaatselijk. Heere, wil u zegen schenken en laat het zo mogen zijn dat het werk wat gedaan wordt op een verantwoordelijke post gedaan mag worden in gebondenheid aan uw woord. En waar het van uw woord afwijkt, dat er een terugkeer mag zijn naar uw woord. En wil u geven dat wij als overheid en als onderdanen, als land en natie, tot u de Heere mogen terugkeren. Met smeking en met geween. Ofschoon onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, doe het. Om uw naams wil. Heere, wil u dan naar het stamelende gebed horen. Van mensen die geen verdiensten voor u kunnen neerleggen. Maar wil nog denken aan uw verbond. Aan uw heilige naam. Wat zoudt ge met uw heilige naam doen, Heere? Wanneer de zegen die u zelf beloofd hebt in uw woord uit zou blijven. O, denk dan aan ons, om de eer en de glorie van uw drie enige naam. We bidden van u, Heere, wil u zo deze avond met ons zijn. We storten onze harten uit voor u en leggen onze vragen, onze smeekgebeden voor uw heilig aangezicht neer. Biddend om zegen voor ons werk in maatschappelijk opzicht, voor onze kinderen, in onze gezinsverbanden en familierelaties. We smeken om uw zegen voor ons als gemeente en als kerk, voor ons als land en volk. En daarbij pleiten we niet op iets in onszelf, maar alleen op die ene naam die gij onder de hemel gegeven hebt, in wie een bron van zaligheid is geopend, de naam van de Heere Jezus Christus. Heere, wil u aan ons denken. Wil u ook het woord van vanavond rijk zegenen, beschamend, bestraffend, ontdekkend, opbeurend, bemoedigend, vertroostend doen zijn. En dan weet u volmaakt wat wij nodig hebben. En schenk dat harten geraakt worden, zielen vertroost worden en dat onze harten gericht worden op u, die de levende zijt. Heere, wil u het doen om uw heilige naam, om Jezus wil. Amen. Psalm 143, vers 2, 6 en 11. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 138 het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. 138 vers 4 aan het einde van de prediking. De woorden van de Heere die in dit avonduur centraal mogen staan, kunt u vinden in het gedeelte wat u zojuist is voorgelezen. Namelijk Jeremia 14, de versen 7, 8 en 9. Jeremia 14, de versen 7 tot en met 9, waar we de woorden van God lezen. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil. Want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Waarom zoudt gij zijn als een versaagd man, als een held die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd. Verlaat ons niet. Tot zover. Geliefde gemeente, als er één ding nodig is op de biddag, zo hebben we vanmiddag al aangestipt, dan is het dat wij onderricht ontvangen. Onderricht ontvangen hoe wij zouden bidden. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. En dan gaat het om gebedsonderwijs op allerlei manieren. We hebben vanmiddag gezien dat het van betekenis is te letten op de orde in het gebed, de volgorde. Wat is het voornaamste? Vanavond staan we er heel nadrukkelijk bij stil. Hoe naderen we tot de Heere? En dan worden we vanuit dit ontroerende gebed erop gewezen dat dat alleen maar kan in diepe ootmoed. Niet als mensen die rechten aan de Heere kunnen voorleggen of die eisen te stellen hebben, maar alleen met het ootmoedig smeekgebed. Want zo nadert Jeremia in de tijd van de grote droogte tot de levende God. En we willen daar vanavond bij stilstaan. Het ootmoedig smeekgebed. Dat is het thema. Ten eerste, waarin gebogen wordt voor Gods recht. Ten tweede, waarin gepleit wordt op Gods naam. En ten derde, waarin gesmeekt wordt om Gods genade. Het ootmoedig smeekgebed, waarin gebogen wordt voor Gods recht, waarin gepleit wordt op Gods naam en waarin gesmeekt wordt om Gods genade. Wanneer we dit hoofdstuk lezen, is het duidelijk dat de omstandigheden waaronder dit gebed aan de Heere werd opgezonden zeer aangrijpend waren. De tekening, zoals die in de profetieën van Jeremia voorkomt, is ook aangrijpend. Vermoedelijk kort voor de wegvoering van het volk van Juda in de Babylonische ballingschap, terwijl in de verte de oorlogsdreiging van Nebukadnezar al zich aankondigde, komt er een geweldige droogte over het gebied van Juda. En het is zo dat heel het land treurt. Daarbij moeten we niet alleen maar denken aan het feit dat wellicht het gewas treurt op de velden. Zoals wij dat ook zeggen wanneer er gewas heel droog en als het ware verpieterd bijstaat, dat het een treurige toestand is. Maar ook zal onder deze omstandigheden het volk van Juda getreurd hebben in de letterlijke zin. Er zullen mensen geweest zijn die zich in zak en as gehuld hebben, het rouwgewaad hebben aangetrokken en zichzelf hebben vernederd en verootmoedigd. Er is iets te merken in elk geval, zelfs onder Juda, van een stemming van terneergeslagenheid, van treuren. En die treurige toestand is dan veroorzaakt door het gebrek aan water. De zon staat te branden op het al droge land en de aarde is gescheurd. Het gewas is er niet en de laatste sprietjes verdorren. De mensen van aanzien in de stad en in de dorpen, ze zenden hun jonge knechten naar buiten om water te vinden, naar de bronnen die het langst water blijven geven, of naar de beekjes en de rivieren waar verwacht mag worden dat nog wat water over is, en ze komen terug en zijn beschaamd. En ook de dieren, ze lijden onder de droogte. Veel van het vee is gestorven. En de hinde, het dier wat in die dagen in Israël bekend stond, omdat het zo trouw was als een moederdier, dat het zijn jongen nooit in de steek liet, laat nu vanwege de schrijnende dorst de jongen in de steek. En de woudezels, sterke dieren, die veel reserves hebben, die staan op de hoogte om nog een koele wind op te vangen en zo wat verademing te krijgen onder de brandende zon. Alles versmacht. Mens en dier en plant lijdt onder die schrijnende droogte. En de vraag komt boven, waarom is dit? Had de Heere niet aan Israël beloofd dat wanneer zij het land van de belofte zouden binnengaan, dat de Heere dan zelf zou zorgen dat dat een land zou zijn, vloeiend van melk en honing, dat hij de spaderegen en de vroege regen op zijn tijd zou gebieden en dat er geen dorst en geen honger zou zijn in het land? Ach, inderdaad, u kunt dat allemaal lezen in de belofte die de Heere geeft aan het volk van Israël in Deuteronomium 11. Droogte en regen, vruchtbaarheid, het zou in het land der belofte niet ontbreken. En hoe is dat dan? Waarom dan nu die droogte? Als de Heere toch een God is die zijn woord houdt en die zijn belofte altijd vervult, waarom is er dan nu geen vroege regen geweest en geen spaderegen geweest? Waarom alleen die brandende, zengende hitte? Ach, gemeente, u moet er goed aan denken dat die belofte van de Heere in Deuteronomium 11, waarin de Heere vruchtbaarheid belooft in heel het land van Kanaan, dat dat wel een belofte was waar iets aan verbonden was. U leest in Deuteronomium 11, indien gij vlijtig in mijn wegen wandelt en doet wat ik geboden heb, zo zal het een land vloeiende van melk en honing zijn. En daar wordt de bedreiging aan toegevoegd dat wanneer Israël de wegen van de Heere zal verlaten en eigen gekozen wegen zal gaan, dan zal inderdaad de hemel worden toegesloten en er grote droogte komen. En dan zal inderdaad ook het land wegkwijnen en treuren onder de toren van God. En dat was het wat gebeurde. Want Jeremia, u weet, dat is die grote boeteprofeet in de tijd zo kort voor de ballingschap. Toen was het al tientallen jaren, misschien kunnen we zeggen al eeuwen bij elkaar geweest, dat Israël ondanks de prediking van de profeten en ondanks allerlei waarschuwingen toch steeds verder gegaan was in het afwijken van de Heere en van zijn dienst. Ze hadden zich andere goden gekozen. Ze waren eigen wegen gegaan. En de God van Israël, ze hadden hem verlaten. En de Heere had zijn profeten gezonden, sprekend woorden van vermaning, scherpe oproepen tot bekering. Maar ze hadden over die profeten de schouders opgehaald. En sommige van hen hadden ze nog lastig gevallen. En in de gevangenis geworpen. En toen ze niet wilden luisteren. Toen ging God zijn oordelen voltrekken. En een van de oordelen was honger. Dorst. In die tijd van de grote droogte. En zo is die grote droogte waar Jeremia hierover spreekt, maar niet iets wat Israël overkomt bij wijze van toeval. Want toeval bestaat niet. Maar zeker in Israël lag dat woord. Indien gevlijtig in mijn wegen zult wandelen. Lag die dreiging dat honger en dorst en droogte zouden komen wanneer zij de wegen van de Heere zouden verlaten. En daarom is het midden in die droogte dat we een stem horen. Is het een eenzame stem? Is het Jeremia alleen? Hij is het in elk geval die begint te bidden. En misschien zijn het onder het volk nog wel enkele die met hem meebidden. Want zo zeggen sommige uitleggers, het gaat hier om een gebed van de profeet, wat hij gebeden heeft op een boetedag, op een dag waarin boetelingen bijeenkwamen. Als dat zo is, dan maakt de tekstverband wel duidelijk dat het niet veel boetelingen geweest zouden zijn, dat er niet veel mensen op die biddag aanwezig waren. Want de profeet, zijn gebeden blijven eigenlijk vruchteloos. En dat heeft te maken met de onbekeerlijkheid van hart van het volk. Maar hij bidt. En dan moet u eens goed luisteren. Hoe deze profeet misschien met enkele getrouwen, misschien met mensen die in deze benauwenis toch tot God zich wilde wenden, dan moeten we er eens op letten hoe de profeet bidt. Hij begint met een aangrijpende schuldbelijdenis. Ofschoon onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, doe het om uw naams wil, o Heere, want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen u gezondigd. U merkt hier iets wat u altijd weer in die gebeden die in de Bijbel genoemd worden, aantreft. De gebeden met name van de grote profeten. Jeremia zegt niet het volk heeft gezondigd. Jeremia zegt niet de koningen hebben gezondigd. Jeremia zegt wij hebben gezondigd. Hoewel hij zelf een trouwe dienstknecht van de Heere was. Die ondanks dat het hem soms ook wel eens ontzaggelijk moeilijk viel, toch het woord in alle ernst en in alle liefde gepredikt heeft. Hij buigt met het zondige volk, het afgodische volk in het stof. En hij zegt, wij hebben gezondigd. Hij belijdt de zonde van zijn volk en zijn eigen zonde. En dan zegt hij, hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. Moet u ook even opletten. Die ongerechtigheden die getuigen tegen ons, dat is een term uit de rechtbank. Dat betekent eigenlijk zoiets als die zonden die klagen ons aan. Die beschuldigen ons. Ze getuigen tegen ons. Het zijn uitgestoken vingers naar ons toe. Ze zeggen, gij hebt gezondigd en daarom zelf deze dingen, deze rampen, over u gehaald. Dat moeten we vanavond maar goed laten meewegen. Dat de zonde tegen ons getuigen. Want er wordt wel eens heel oppervlakkig over de zonde geredeneerd. En op een bepaalde manier krijg je wel eens de indruk dat mensen soms denken dat hun zonden voor hun getuigen. Bijvoorbeeld wanneer wij heel oppervlakkig denken, nou ja, ik ben een zondaar en er is genade en dus komt het wel goed. Zo leven mensen soms. Zo leven ze soms heel lang door. Ja, dan denk je eigenlijk, de zonden getuigen voor ons. Ik ben een zondaar, maar er is genade, zo heel goedkoop. Nou, dat is door en door onschriftuurlijk. Want de Bijbel zegt nooit dat de zonde voor ons getuigen. Maar overal dat de zonde tegen ons getuigen. En meneer Jeremia, of een andere knecht des Heren, of een kind van God, werkelijk zijn zonde voor God gaat inleven, dan zul je het altijd mee gaan stamelen met Jeremia mee, Heren, of schoon de zonde tegen ons getuigen. Het zijn rode cijfers in mijn leven. Ze klagen me aan. Ze beschuldigen me. Ongerechtigheden beschuldigen, zegt Jeremia. Ongerechtigheden, met dat woord wordt bedoeld dingen die ik gedaan heb tegen de wet van de Heere in. Overtredingen van de wet. En even later wordt er dan gesproken over afkeringen, afdwalingen. Bij overtredingen zit meer de gedachte in aan het overtreden van het gebod. Het bewust overtreden van de geboden. Bij afdwalingen van het afzwerven. Ja, uit zorgeloosheid, onbedacht. De Heere en zijn woord verlaten en eigen wegen gaan. En zo ziet u dat hier op allerlei wijze de zonde beleden en neergelegd werd voor het aangezicht van de Heere. De zonde van bedrijf, zo u wilt, en de zonde van nalatigheid. Wij hebben tegen u gezondigd. En de vraag komt op deze biddagavond heel dringend tot ons, nu we dit ontroerende gebed van Jeremia samen overdenken. Verstaan we iets van dat ootmoedige belijden van de schuld? En dan denk ik allereerst aan onze persoonlijke zonde. Want daar zal het in het licht van de schrift toch allereerst om gaan. Onze zonde voor het aangezicht van de Heere. Onze overtredingen. Onze zonde tegen de geboden van de levende God. Onze afzwervingen of afwijkingen of afdwalingen. Dat zo heel makkelijk en zo heel oppervlakkig en zo heel vanzelf wegzwerven bij het woord van de Heere vandaan. Hebben we het leren inzien? Hebben we het leren belijden? Heere, dat getuigt nu tegen me. Dat beschuldigt me. Door mijn zonde heb ik u bedroefd. Heb ik u vertoornd. Heb ik op de minste zegen waarom op de biddag gesmeekt wordt geen recht. Zijn we al in dat dal van de ootmoed terechtgekomen. Ach, als we zeggen, ja kijk, daar versta ik nu niets van. Dat weet ik niet. Dat zijn klanken, misschien klanken die u bekend zijn van jongs af. Maar in mijn leven heeft dat geen plaats. Zult u dan vanavond niet vergeten om de Heere te smeken om ontdekkend licht. Zodat u gaat zien wie u bent in de ogen van de Heilige, van de Almachtige, van de goedertieren God. Zodat u gaat zien wat er werkelijk in uw leven aan schort. Dat u uw nood inleeft en gaat buigen met Jeremia mee en zegt, Heere, of schoon onze zonden tegen ons getuigen. Ja, zegt iemand, dat wat u nu zegt, dat is iets wat in mijn leven er toch ligt. Maar ik vind dat die kennis van zonde en dat die kennis van ongerechtigheid die tegen me getuigt, dat dat een benauwend iets is. Dat is iets wat me alleen maar neerdrukt. Dat is iets wat me bedroefd maakt. Inderdaad. Kennen van zonden en het zien van je zonde, dat is niet iets wat vreugde geeft. En daarom zit er in de prediking van het woord van God altijd iets wat mensen onrustig wil maken. Wat mensen ook verdrietig maakt. Maar als het goede verdriet is, de droefheid over de zonde, de droefheid naar God. Als het ons verslagen maakt van hart en verbroken van geest, zoals het bij Jeremia was, dan zal het ons ook uitdrijven naar de troon van de genade. Dan wordt het toch een belijden voor God, maar ook een pleiten op zijn eigen woord en op zijn eigen naam. Want dat sluit in het gebed van Jeremia zo nauw aan. Ofschoon onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, ze beschuldigen, ze maken mij een onwaardige, een strafwaardige. Doe het om uw naams wil. Doe wat? Wel, ik denk dat Jeremia hier allereerst bedoelt dat de Heere terug mag keren. Dat leid ik af uit het slot van dit ontroerende gebed, waar staat: verlaat ons niet. Hij vraagt of de Heere hen niet wil verlaten, in hun midden wil zijn met zijn zegen. En dan bedoelt Jeremia natuurlijk ook dat die zegen in mag houden, dat het weer vruchtbaar mag worden, dat de regen mag komen en dat de velden weer wit mogen worden om te oogsten. Maar zijn diepste bedoelen gaat verder dan alleen maar tijdelijke zegeningen. Heere, verlaat ons niet. En verlos ons in uw gunst en in uw genade. Kijk, dat ziet u vooral daarin, in de namen die Jeremia aan de Heere geeft. En de namen waarop Jeremia pleit. Doe het om uw naams wil. En dan staat daar eerst de naam Heere voor, met allemaal hoofdletters. Dat is de grote Godsnaam. De naam die aan Mozes geopenbaard werd bij de brandende braambos. Jehovah, Yahweh. Ik ben die ik ben. De onveranderlijke, de getrouwe, de verbondsgod. Maar Jeremia laat het niet bij die grote Godsnaam die hij eerst noemt. Hij noemt daarna nog een aantal andere namen, namen die ons heel onvertrouwd zijn, die wij niet zo kennen. Namen waarbij we misschien wel denken, mag je dat wel zo zeggen, Jeremia? Want hoe spreekt Jeremia de Heere verder aan? O Israëls verwachting, verlosser in tijd van benauwdheid. En dan komen de namen die ons toch wat de wenkbrauwen doen rijzen. Vreemdeling, waarom zoudt ge zo zijn? Reiziger, waarom zoudt ge een reiziger zijn die slechts inkeert om te vernachten? Waarom zoudt ge zijn als een versaagd, dat is als een machteloos of laf man, als een held die niet bij machten is om te verlossen? En dan opnieuw, gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd, verlaat ons niet. Wat bedoelt hij met die wonderlijke namen? Wel, gemeente, dat moeten we vanavond proberen vanuit het woord maar duidelijk te maken. Jeremia spreekt de Heere, laat dat duidelijk zijn, in alle ootmoed en eerbied aan. O Heer, gij grote God, gij majesteitelijke, almachtige verbondsgod, Jehovah. Hij noemt de Heere Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheden. Hij herinnert dat de Heere de verwachting van Israël altijd geweest is. En dat hij de verlosser geweest is in de benauwendste dagen, in Egypte, in de tijd van de richteren, in de tijd van koning David en zoveel andere keren. Gij zijt, o Heere, de verwachting van Israël en de verlosser in tijd van benauwdheid. Maar hoe is het nu? Nu lijkt het erop, Heere, dat u niet meer de verlosser bent, maar dat u een reiziger bent die slechts inkeert om te vernachten. Een vreemdeling die aan de deur klopt en een beroep doet op de gastvrijheid voor een nacht en de volgende morgen vroeg alweer vertrokken is. Het lijkt erop alsof ge een held zijt die niet bij machten is om te verlossen. Kan Jeremia dat zo zeggen? Is dat niet de Heere onteren? Ach gemeente, laten we het goed begrijpen. Jeremia gebruikt hier hele sterke uitdrukkingen. Maar het is in diepe eerbied dat hij ze gebruikt. En we mogen niet vergeten dat Jeremia hier eerbiedig pleit. En in dat eerbiedige pleiten herinnert Jeremia de Heere eraan wie hij geweest is. Herinnert Jeremia de Heere aan zijn macht en aan zijn trouw en aan zijn eindeloze genade. En dan vergelijkt hij het met de toestand van nu. En dan zegt die Heere zoals het nu is. Dat het lijkt alsof u maar even hier bent. En alsof u uw macht hebt afgelegd. Een held die niet kan verlossen. Dat is toch niet tot eer van u. Die gedachte ligt erachter. Als u alleen maar een vreemdeling zou zijn. Als u alleen maar een held zou zijn die niet kan verlossen. Heren, dat is toch niet tot eer van uw naam. Overheerlijk uw naam onder ons en wees niet een vreemdeling die alleen maar komt om te vernachten. En wees niet een machteloos held, maar betoon het dat gij Israëls verwachting zijt en Jacobs God. En zo voelt u de geweldige gebedsworstelingen in deze woorden en in deze namen aan, hoop ik. Hij herinnert de Heere eraan wie hij geweest is. En hij worstelt dat God, die van ouds Israëls verwachting is, dat ook nu in deze donkere dagen om zijn naams wil mag laten blijken. En is datzelfde niet nodig onder ons? Wanneer wij smeken, dan hebben wij vanwege onze ongerechtigheden en vanwege onze zonden geen reden waarom God ons zegenen zou. Wij hebben de rechten verspeeld, want onze zonden getuigen tegen ons. Waarom kan de Heere alleen op het gebed van een zondaar antwoorden? Alleen als hij denkt aan zijn verbondsnaam. Alleen als hij denkt aan zijn trouw. Aan zijn genade. Aan zijn liefde. En die naam en die trouw en die liefde, die heeft de Heere in het woord geopenbaard van het begin van de schriften af tot op de laatste bladzijde van de Bijbel toestaat het. Ik ben de Heere. Jehovah, Yahweh, de eeuwige onveranderlijke, de getrouwe. En dan blijft er voor een zondig mensenkind en voor iemand als u en als ik niets anders over dan dat wij ons eerbiedig beroepen op de naam van de Heere. O Israëls verwachting. Zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Verheerlijk uw naam. En wees een verlosser die sterk is. En wees een verwachting die niet beschaamt. O, wil niet zijn een vreemdeling die alleen maar komt om weer weg te gaan. Wil niet zijn als een held die zijn macht heeft afgelegd. Maar kom met uw macht, met uw gunst en met uw liefde. En dan kan het zo zijn dat wanneer dat werkelijk in ons leven weer klank vindt, die schuldbelijdenis, die diepe nood, die rechteloosheid, en er geworsteld mag worden met de Heere, en gepleit mag worden als een rechteloze op de naam van de Heere, dan is er soms een heilige vrijmoedigheid. Net als bij Jeremia. U hebt dat ook bij Jacob, bijvoorbeeld in Pniel. En er zouden meer voorbeelden te noemen zijn. Mensen die als rechtelozen zichzelf moeten wegschamen voor de Heere. En die alleen maar kunnen zeggen: onze ongerechtigheden getuigen tegen ons. En Jacob moet zeggen: ik ben Jacob. Zijn oude naam, hielenlichter, bedrieger. Maar Jacob worstelt met God. En hij zegt het: en ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. En Jeremia zegt het: ofschoon onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, ik laat u niet los, tenzij dat gij ons zegent. Waarom zoudt ge zijn als een held die niet kan verlossen? O, hij doet een beroep op de deugden van God. Heere, laat uw almacht zien. Laat uw trouw zien. Laat uw genade zien. Laat uw gerechtigheid zien. Openbaar wie ge zijt en woon en werk onder ons. Verlaat ons niet. Is dat geen les die ontzaggelijk veel betekent? Wij hebben reden om ons diep te verootmoedigen. Persoonlijk, gemeentelijk, kerkelijk, als land en volk. We hebben ons reden om ons diep te verootmoedigen vanwege onze zonde. En als God naar onze zonde zou zien en onze zonde zou aanzien, dan zou hij ons weg kunnen vagen van voor zijn heilige ogen. Maar is er ook een pleiten op de naam? Heere, doe het om uw naams wil. Gij die van ouds de verwachting van Israël zijt. Gij die van ouds de helper zijt in tijd van benauwdheid. Gij die een machtig held zijt. Zeg dat eens in uw eigen leven. Zijn er die gebeden waarop u zelf voor God verootmoedigt en toch dat worstelen om die naam? Heere, wat zoudt ge met uw grote naam doen, zoals Jozua worstelde voor het volk van zijn dagen? Ach kijk, dat is een gebed wat de Heere toch aangenaam is. U kunt misschien zeggen: ja, maar hier staat dan toch in het vervolg van het hoofdstuk dat de Heere niet wil dat Jeremia nog langer bidt. Het gebed wordt afgewezen, jazeker. En dat is een diep ernstig iets. Als stonden Mozes en Daniël voor mijn aangezicht, ik zou u niet horen. Zo lezen we in het vervolg. Maar u moet goed erop letten. Dat ligt hem niet aan de woorden die Jeremia hier gebruikt. Dat ligt hem heel duidelijk aan de voortgaande verharding en de voortgaande ongehoorzaamheid van het volk. Nee, ook al kan de Heer het gebed van Jeremia in deze ogenblikken niet verhoren vanwege de zonde van het volk. Het blijkt uit alles wat de Heer zegt dat dit gebed van zijn kind en van zijn knecht hem tot in het diepst van zijn hart heeft geroerd. En daarom haast hij om op het gebed Jeremia aan te spreken. En de weg te wijzen. En zijn daden te verklaren. Want een gebed geboren uit de ootmoed. Uit de verbrokenheid. Uit de rechteloosheid. Waar het alleen maar ging om de naam des Heren. Dat hoort de Heere graag. Dat is hem aangenaam, zegt de schrift. En vandaar dat Jeremia ook deze pleitende woorden gebruikt. Doe het om uw naams wil. En dan bidt of de Heere ze niet wil verlaten. Want hij zegt, waarom zoudt ge zijn als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Waarom een held die niet kan verlossen, woorden die aanduiden wat hij bedoelt met dat niet verlaten. Hij vraagt allereerst of de Heere bij zijn volk wil komen en bij zijn volk wil blijven. Hij zegt als het ware, Heere, wat u ons ook onthoudt, verlaat gij ons niet. Ik hoor hier iets in van Mozes, die op een gegeven ogenblik iets dergelijks voor de Heere neerlegde, dat de Heere zegt, ik zal met dit volk zelf niet meer meetrekken door de woestijn. Ik zal een engel voor mijn aangezicht laten gaan en die zal het volk door de woestijn leiden, want het is een weerbarstig en een murmurerend en een tegenstrevend volk. En dan pleit Mozes en zegt, Heere, indien uw aangezicht niet met ons zal gaan, Heere, indien u zelf niet met ons zou zijn, indien u niet in ons midden bent, laat ons van deze plaats niet optrekken. Mozes zegt, Heere, laat ons maar omkomen in de woestijn. Want als u niet meegaat, ach, dan heeft het allemaal geen waarde meer. Dan is het allemaal niets meer. Verlaat ons niet. Hij bidt om de aanwezigheid van God. En van daaruit, of de Heere hen wil verlossen. Een krachtig held, een almachtig God. Zo vraagt Jeremia of de Heere wil zijn om hem te verlossen. En om zo bij hem te blijven. Niet verlaten en verlossen. Dat zijn de dingen waarom hij vraagt. En zijn dat ook niet de dingen die voor ons vandaag van de grootste betekenis zijn. Heere, verlaat ons niet. We hebben het ernaar gemaakt. Als u ziet op uw zonde, als ik zie op de mijne, dat de Heere ons zou verlaten. Maar we mogen vanavond toch in alle eerbied vragen, Heere, om uw naams wil, om Jezus wil. Verlaat ons niet. Verlaat ons niet persoonlijk. Verlaat ons niet als gezinnen. Verlaat ons niet als gemeente. Wil ons zegenen met alle zegeningen. De keur van de zegeningen werd vroeger wel gezegd. Zegen ons in het leven van alle dag. Bewaar en bescherm ons terwijl we ons dagelijks werk doen. Sterk ons, of we nu jong zijn, of al heel oud. Verlaat ons niet. Wees in ons midden. En niet alleen mogen we vragen om die bewarende hand van God in ons gewone leven, maar vooral ook daarin, Heere, verlaat ons niet, maar houd ons bij uw woord. En zegen dat woord aan onze harten. Bewaar ons bij uw woord. Open dat woord voor onze harten. En breek onze harten onder uw woord. Opdat wij dat woord gaan verstaan. En opdat wij door woord en geest tot bekering mogen komen. En dan ben ik al bij dat punt van het verlossen. Want daar vroeg Jeremia om niet. Verlaat ons niet. Maar verlos ons als een almacht. De God, verlos ons van onze zonde. Verlos ons van onze onbekeerlijkheid. Verlos ons van onze wereldsgezindheid. Verlos ons van onze hemelhoge schuld. Verlos ons van onszelf. En breek de banden waarin de dood ons heeft bekneld. Verlos ons. O, laat dat op deze biddag toch heel in het bijzonder ons smeekgebed zijn. Dat dubbele gebed als het ware. Verlaat ons niet, verlos ons. Verlos ons en verlaat ons niet. Want wanneer wij iets van die verlossende genade in ons leven leren kennen, dan zal één ding in ons leven de hoofdzaak worden. Heere, u bent in mijn leven geen vreemde God. U hebt gesproken, kracht van uw genade werk verheerlijkt. Maar nu is het voortdurend nodig dat u me leidt, dat u me bijblijft. Verlaat ons niet. Want wat zou het erg zijn als de Heere die een goed werk begon in het leven van iemand hem zou verlaten, dan weet u het toch. Als God ons verlaat, dan zouden we alles op hetzelfde moment weer verzondigen. Verlaat ons niet. Ja, het kan wel eens zo zijn dat het lijkt alsof de Heere zijn volk verlaat. De verberging van Gods aangezicht, bitterder dan de dood, zegt onze belijdenis. Maar de Heere zal ze nooit verlaten. Ook al is het zo dat ze soms in geestelijke verlatingen terechtkomen. En juist daarom is die bede zo uiterst belangrijk en zo diep nodig. Verlaat ons niet. Gemeente, dat gebed is alleen maar mogelijk omdat God zelf ons in zijn woord heeft laten horen dat wij om al deze dingen ootmoedig en pleitend mogen smeken. Niet omdat wij iets hebben, want bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Wij hebben tegen u gezondigd. Maar Heere, doe het om uw naams wil. En dan denk ik hieraan. Dat die naam van de Heere, die naam van Israëls verwachting, die naam van de verlosser van Israël in tijd van benauwdheid, dat hij zijn diepste verklaring gekregen heeft in de naam die ons alle bekend is, de naam van de Heere Jezus. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Christus is op de wereld gekomen om God te verklaren. Om God uit te leggen, staat er letterlijk. We zouden het zo kunnen zeggen, Christus Jezus is op de wereld gekomen om de naam des Heren te verklaren. Die naam, Jehovah, Yahweh, ik ben die ik ben, is in Christus Jezus verklaard. En die naam, Israëls verlosser, is in Christus Jezus verklaard. En die naam Israëls verwachting is in Christus Jezus verklaard. En Christus Jezus heeft die namen van God verklaard en heeft die namen van God uitgelegd aan de zijne. Omdat hij van God verlaten werd. De hemelen werden donker. Toen het kruis op Golgotha stond, en de dorst zijn gehemelte scheurden. Allemaal tekenen, gemeente, van het oordeel en het gericht van God. Maar die dierbare Heere Jezus Christus heeft zo door zijn bitter lijden naar lichaam en naar ziel Gods naam verheerlijkt en Gods naam bekend gemaakt. Toen hij uitriep: het is volbracht. Toen liet hij in dat ene woord zien: God houdt getrouw zijn woord. God maakt zijn naam waar. Hij is de verbondsgod die ondanks de zonde en de schulden die tegen ons getuigen genade kan en wil bewijzen. Die, omdat hij mij verlaten heeft in het gericht van zijn toorn, arme zondaren wil opzoeken en hen om zijn naams wil verlossen. Kijk, die Heere wordt ons hier in dit gedeelte verkondigd. Israëls ontfermer, zijn verlosser in tijd van benauwdheden. En deze verlosser, Christus Jezus, die met zijn eigen bloed Gods toorn heeft gestild, die is sterk. Die is machtig. Bij hem is een oceaan aan genade en liefde. Hij kan op het ootmoedig gebed uit vrije genade mensen die het moeten zeggen: mijn zonde getuigen tegen mij, aanzien en opzoeken. Hij kan ze verlossen om zijns naams wil. Want, zegt diezelfde profeet Jeremia later, uw verlosser is sterk. Geen machteloze verlosser, nee. Sterk. Heere der heerscharen is zijn naam. Dat is ten volle vervuld in de Heere Jezus. Hij is een krachtige verlosser. Zijn naam is Jezus. Christus. Ons staat een sterke helter zij, die God ons heeft beschoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Deze. En dan is het nodig dat we hem leren kennen. Hem zoeken in de diepe verootmoediging. Ofschoon onze zonde tegen ons getuigen. Heere, doe het. Verlos mij om uw naams wil. En dan mogen we ook om alle zegeningen vragen die we voor het onderhoud van ons gewone leven, voor onze studie, onze opleiding, onze functie ergens in een bedrijf, onze baan, wat dan ook nodig hebben. Heere, ofschoon onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, zegen ons ook deze dag. Bewaar me kinderen en sterk ze. Bidden we zo. In die diepe ootmoed. In dat diepe besef van het onverdiende. Nee, niet alleen als we vragen om genade. Maar ook als we vragen om de zegen voor de dingen van iedere dag. Overlaat ons niet. Want vergeet het niet, gemeente. Alle zegen, ook de kleinste kruimel, is verzondigd. En voor iedere kruimel en voor iedere zegen hebben we goddelijke goedheid en goddelijke genade. Onverdiende goedheid en onverdiende genade nodig. En daarom, o Heere, verlaat ons niet. En dat gebed, ik stip het al even aan, dat krijgt bijzondere betekenis. Waar wij God nu voor tijd en eeuwigheid mogen kennen. Als een God van genade en ontferming. Dan ga je ook met het oog op de toekomst. Dan gaat een kind des Heren ook met het oog op het verdere van de levensreis door deze wereld heen. Steeds meer zeggen, Heren, mijn zonden getuigen tegen me. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Want er is in het geestelijke leven toch ook meer en meer dat inleven van Heren, onze zonden getuigen tegen ons. Er komt van ons niets in aanmerking, geen nagelschrap. Maar die naam. Ja, ik denk ook dat naarmate in het leven van een kind van God de schuld aan zijn kan dieper wordt ingeleefd. Die naam wordt steeds groter. Die grote naam van God. Maar ook die gezegende naam van den Heere Jezus. Waarin de naam van God is verklaard, uitgelegd. Jezus. Naam wel eens gespeld. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Ja, dan blijft er alleen maar over, Heere, doe het om die naam. Doe het om Jezus wil. Doe het om Hem die Gij altijd aanziet en altijd hoort. En als je dan toch door de zeeën soms moet en door de vragen en door de zorgen en door de aanvechtingen en door de zonde, dan blijft die ene naam de ene hoop. Net zoals die dichter van die zo overbekende psalm die we al zo vaak gezongen hebben. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt Gij mij het leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw, als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volende. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw naam eerbiedig dank dat u ons deze avond en deze dag hebt willen geven. En dat we na mochten denken over de dingen van dit leven, de zegeningen. En hoe nodig het is om eerst het koninkrijk van God te zoeken. Maar ook die andere dingen bij u te zoeken die u toe wilt werpen. En vanavond hebben we stilgestaan bij dat ootmoedige gebed. Heere, wat is dat nodig? Wil u ons maar ootmoedig maken? En wil u, wanneer we iets van genade mogen kennen, ons steeds ootmoediger maken? Want dat past ons. Diepe verootmoediging voor uw aangezicht. En we smeken, Heere, wil u ons leren eerbiedig te pleiten op die ene naam. Doe het, Heere, om uw naams wil. Om Jezus wil. En wil u dan de stamelende beden horen. Om de zegen die we van u afsmeken deze dag. Om de bewaring over ons leven. De bescherming over onze jonge mensen. Over onze kinderen. Maar schenk bovenal uw goddelijke, onweerstandelijke, krachtige genade. Heere, waarom zoudt ge zijn als een held die niet kan verlossen? Dat is toch niet tot eer van uw naam. O God, verlos ons. En denk aan ons om uw naams wil. We zeggen uw naam eerbiedig dank voor alles wat u deze dag aan ons gaf. Ga met ons. Geef dat de dingen die we vandaag hoorden ook verder ons tot overdenking en tot meditatie mogen stemmen. En wil u geven dat het vooral mag leiden tot veel gebed aan de troon van uw genade. Wil u verder deze week met ons zijn. Help en sterk ons bij al het werk wat nog wacht. En wil u ons zondag weer bijeenbrengen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang, dat is Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoeken te elken stond. 40, het achtste vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.